Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. 1 op de 6 Vlaamse drinkwaterstalen bevat ongezond veel PFAS. Dreigt onze waterfactuur duurder te worden als we die stoffen eruit moeten zuiveren. De wereldleider in luxe, LVMH, het Franse concern boven topmerken zoals Dior en Louis Vuitton, trappelt na een jarenlange groeisprint nu ter plaatse. Wat is daar aan de hand? En de Vlaamse start-up Sparky wil tegen eind volgend jaar 600 ultrasnelle laadpalen in ons land. Die steile ambitie willen ze waarmaken met het geld van de Waalse overheid. Het is woensdag 17 april. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Ruim 1 op de 6 Vlaamse drinkwaterstalen bevat te veel PFAS. Dat zijn onafbreekbare chemische stoffen. Blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. De kosten om dat drinkwater voldoende te zuiveren lopen in de miljoenen. Goedemorgen, Floor Eelbode.
Goedemorgen, Bert.
Collega hier bij de tijd. Dat PFAS, Floor, dat in het drinkwater zit, dat wisten we al. Maar nu blijkt dat in 1 op de 6 van die analyses op drinkwater in Vlaanderen, dat die concentraties ongezond hoog zijn. Wat moeten we daarvan denken?
Het is misschien belangrijk om te zeggen dat die 1 op de 6 overschrijdingen, dat dat gebaseerd is op een streefwaarde die momenteel door steeds meer landen en experts naar voren worden geschoven. We zien ook wel dat er regionale verschillen zijn. In sommige regio's is er meer vervuiling, bijvoorbeeld in de regio rond Halle, in de rand rond Brussel, Leuven, grote delen van Oost-Vlaanderen en het oosten van Limburg. Wat misschien verrassend is, is dat in de buurt van Zwijndrecht, waarbij dat we natuurlijk meteen denken aan de PFAS-vervuiling van 3M, dat daar het drinkwater niet te veel PFAS bevatte. En dat komt omdat de drinkwaterbedrijven daar hun water uit het Albertkanaal halen, dat voorlopig bespaard bleef van zeer grote PFAS-vervuiling.
Het gaat dus over de strengste normen, Floor. Het Vlaams drinkwater voldoet voorlopig wel degelijk aan de huidige wettelijke normen. Toch ja, komen die drinkwaterbedrijven al met een actieplan om te anticiperen op die strengere normen.
Inderdaad, dus de drinkwaterbedrijven zijn momenteel de problematiek in kaart aan het brengen. Tegen eind dit jaar moet er een actieplan op tafel liggen. Daarin wordt onder meer gekeken welke PFAS-vervuiling er waar is, want PFAS zijn een heel ruime groep van duizenden stoffen die ook op een andere manier gezuiverd moeten worden en zo. Er wordt gekeken welke technieken er zijn, welke technieken waar kunnen worden toegepast. En er wordt ook een raming gemaakt van hoeveel dat ongeveer zou kosten.
En die kosten dan, Floor, die zullen onze waterfactuur dan duurder maken?
Wel, in de sector is te horen dat dat wel verwacht wordt. De kosten om het drinkwater tot de strengere grenswaarde te zuiveren worden in de miljoenen geschat. En verwacht wordt dat dat voor een deel ook bij de consument zal terechtkomen.
Dankjewel, Floor.
Graag gedaan.
2.
Filosoof Ignaz de Vis vertrekt na 3 jaar als CEO van de denktank Itinera. Oprichter Mark de Vos keert terug op het voorplan in een duo-rol met uitvoerend voorzitter Ank de Wilde. Zijn we hier bij de tijd te weten gekomen. De Vis is hoogleraar medische filosofie en ethiek aan de UGent. Werd in 2021 door Itinera-oprichters Bart Verhagen van Club Brugge en YouPlace en Gaëtan Anekar van Matexi aangetrokken om het profiel van Itinera te verbreden. Maar los van de deelname aan het burgerinitiatief We Need to Talk over de financiering van politieke partijen, leverde dat weinig airplay op. De Vis erkent dat ook. De voorbije 2 jaar is vooral achter de schermen gewerkt aan een groot project over de vraag waarom grote hervormingen in dit land niet lukken. In aanloop naar de verkiezingen zal dat werk de komende maanden naar buiten komen. Dat goed in de markt zetten is meteen een vette kluif voor de opvolgers van de Vis. Van de oorspronkelijke bestuurders schiet nu niemand meer over.
3.
De wereldleider in luxe, LVMH, het Franse concern boven topmerken zoals Dior en Louis Vuitton, trappelt na een jarenlange groeisprint ter plaatse. Groepen consumenten lijken af te haken. Goedemorgen, Dries Berfoet.
Goedemorgen Bert.
Jij volgt de luxe sector hier voor de tijd. Dries LVMH, die zet het zwakste resultaat neer sinds de uitbraak van de pandemie en het succes ook van het online shoppen. Wat is daar nu aan de hand?
Wel, de resultaten van LVMH groeien nog een klein beetje, vlakken eigenlijk af. En dat is toch opvallend nadat er jaren van groei zijn geweest. En dat wordt een beetje gelinkt met het feit dat een groep consumenten, die in de pandemie heel veel consumeerden, dat noemt de aspirationele shopper, dus dat zijn mensen die middenklasse zijn, niet noodzakelijk rijk, en dat zij, vooral door de toestand van inflatie in de VS en ook een stuk in Europa, dat zij eigenlijk afgehaakt zijn. En dat weegt een beetje op de resultaten. Ja, dat gezegd is het wel zo dat die resultaten wel nog meevallen, want als je het afzet tegen de resultaten van de grote rival Kering, de Franse rival, ja, zij zien toch een veel grotere omzetkrimp nog.
Afwachten hoe dat de rest van het jaar zal evolueren. Dries, die koers die LVMH gaat varen, dat zal ook afhangen van een belangrijke jaarlijkse algemene vergadering, nu donderdag. Heeft alles te maken met extra bestuurszitjes voor de familie Arnault, toch?
Wel, Bernard Arnault is de patriarch, de CEO en topman van LVMH. Een man die eigenlijk de luxe sector in Europa uitgebouwd heeft en echt de wereldleider in luxe van gemaakt heeft. Maar hij is 75, dus hij denkt stel dan wat aan opvolging. Dus twee van zijn oudste kinderen uit zijn eerste huwelijk, die zitten al in de raad van bestuur. Wat gaat donderdag gebeuren? Twee andere zoons van hem gaan ook in de raad van bestuur benoemd worden. Wat rest is dat zijn jongste zoon, die 25 is, dat is de enige die nog niet in de raad van bestuur zit. Maar hij is ook al operationeel bij het bedrijf, net als de andere vier kinderen. En dus algemeen wordt dat gezien als de voorbereiding op zijn erfenis, zijn opvolging.
Klinkt een beetje, Dries, als het scenario van die Amerikaanse succesvolle serie Succession.
Wel, sommigen zeggen dat de familie Arnault een beetje de inspiratie is geweest. Anderen zeggen toch, en ik denk ook dat die wel is, dat vooral de familie Murdoch is geweest.
Geld en grote bedrijven. Spannend is het in elk geval wel. Dankjewel, Dries.
Graag gedaan.
Europa staat voor een industrieel dilemma, competitiever worden of irrelevant. Dat is zo'n beetje de teneur van een nieuw rapport dat de Italiaanse oud-premier Enrico Letta voorlegt op een speciale Europese top over de werking van de Europese interne markt. Top die vandaag start. Voorkennis. De voormalige Italiaanse premier confronteert de Europese leiders met de harde realiteit. De Europese economie is gewoon niet voldoende competitief en de Europese interne markt blijft te versplinterd. Letta pleit daarom voor een betere financiering van de Europese industrie. Een van de opties is spaargeld van de burgers mobiliseren in combinatie met bijvoorbeeld nieuwe leningen op EU-niveau. Ook moeten er meer Europese subsidies komen voor de industrie. Nu kunnen landen met diepe zakken zoals Duitsland en Frankrijk veel meer steun geven. Letta wil geleidelijk naar een Europese staatssteun gaan. Hij stelt voor dat alle lidstaten een deel van hun staatssteun bijdragen aan een EU-fonds dat dan pan-Europese projecten en investeringen financiert. Er is haast bij, zegt Letta, want de toetreding van nieuwe lidstaten zal de volgende jaren massa's geld kosten, net als de groene en digitale transitie. De Europese beurzen kijken tegen een stevig verlies aan. De Europese Stoxx 50, de korf steraandelen van de eurozone, liet gisteren, net als de Brusselse Bel 20, dik 1,5% liggen. De rode start komt er in het spoor van Wall Street op maandag al. Daar is de hoop op een snelle renteknip door de Amerikaanse Centrale Bank zo goed als verdwenen. Goedemorgen, Evert Nerings.
Goedemorgen, Bert.
Collega van de beleggerredactie hier bij de Tijd. De ECB, Europese Centrale Bank, die kondigt in juni een eerste renteknip aan. Nadien zal de centrale bank wellicht minder snel de rente verlagen dan tot nog toe de verwachtingen waren. De ECB mindert vaart dus, Evert, om in het spoor te blijven van de Amerikaanse centrale bank. Waarom?
Wel, Bert, daar zijn verschillende redenen voor eigenlijk. Ten eerste is er nog altijd de inflatie, die voorlopig toch nog altijd iets boven de lange termijn doelstelling van 2% hangt, ongeveer op 2,4, 2,5% in de eurozone vandaag. Bovendien zien we nu ook dat de olieprijzen aan het stijgen zijn. Je weet dat er spanningen zijn in het Midden-Oosten deze dagen. Dat zet de olieprijs een beetje onder druk. En dat kan op termijn ook zijn weerbods hebben in de inflatiecijfers, die ook de komende maanden waarschijnlijk nog iets te hoog zullen blijven. En daardoor verwachten analisten toch dat de ECB iets minder snel in die rente zal knippen dan tot nu toe werd aangenomen. Bovendien zitten ze in de Verenigde Staten met hetzelfde probleem. Ja. Ook de Amerikaanse Centrale Bank gaat nog niet meteen in die rente knippen. En dus ja, is de ECB min of meer gedwongen om ook daar een beetje te temporiseren.
Ze moeten de Amerikanen een beetje volgen. Wat als ze toch te veel een eigen koers gaan varen, de ECB?
Wel, de ECB mag eigenlijk niet te ver gaan divergeren van de Amerikaanse centrale bank. Mm-hmm. Omdat anders zou het wel eens kunnen dat de euro nog verder onder druk komt te staan. Hè, als de ECB echt veel sneller die rente gaat verlagen en een losser monetair beleid gaat voeren. Terwijl dat de euro vandaag al op het laagste peil staat sinds het begin van 2024. Omdat beleggers nu al incalculeren dat de ECB toch iets sneller zal gaan. Mm-hmm. Maar dat moet wel min of meer eenzelfde lijn aanhouden. En daarom heeft de ECB niet zo heel veel speelruimte om te ver af te wijken van haar Amerikaanse tegenhanger.
Maar die houding, Evert, zet druk op de aandelenmarkt.
Klopt, want hogere rente is slecht nieuws voor de aandelenmarkt eigenlijk. Omdat ten eerste zijn er de obligatierentes die stijgen en die dus relatief aantrekkelijker worden ten opzichte van aandelen. En ja, en bovendien hogere rente, wat betekent dat? Ja, duurdere kredietverlening voor bedrijven die hogere rentelasten moeten dragen. En dat is natuurlijk slecht nieuws voor de bedrijfswinsten.
Dankjewel, Evert.
Graag gedaan, Bert.
Zes. De Vlaamse start-up Sparky wil tegen eind volgend jaar 600 ultrasnelle laadpalen in ons land klaar hebben. Sparky krijgt daarvoor geld van de Waalse overheid en verzekeraar Etias. Sparky is een Vlaamse start-up die in ons land een netwerk van ultrasnelladers voor elektrische auto's wil aanleggen. Het bedrijf is nog maar net overgenomen door het energiediensten bedrijf Gridlink. En die halen nu twee nieuwe financiers aan boord. De investeringsmaatschappij van de Waalse overheid, Wallonie Entreprendre, en de publieke verzekeraar Etias. Samen met Gridlink pompen ze 24 miljoen euro in Sparky. Uiteindelijk zal er 100 miljoen nodig zijn om 600 ultrasnelle laadpalen te plaatsen. Sparky mikt daarvoor op 300 locaties langs belangrijke secundaire wegen, waarmee het zich anders positioneert dan bijvoorbeeld het Nederlandse Fastnet, dat zich op de autosnelwegen concentreert. De Waalse overheid investeert mee in de laadpalen om een inhaalbeweging te maken. Nu elektrisch rijden aantrekt, wil de Waalse overheid immers af van het beeld dat Wallonië een soort van laadpalenwoestijn is. Er wordt gemikt op 40.000 laadpunten tegen 2030. 7. Proximus is gul voor zijn personeel. Bijna 10.000 werknemers krijgen een extra bonus omdat het wettelijke extraatje te laag uitvalt. Dat heeft op zijn beurt dan weer alles te maken met de gedaalde winst. Bij Proximus delen de werknemers automatisch in die winst, maar de hoogte van de bonus is wettelijk bepaald en valt dit jaar lager uit door de winstdaling bij Proximus vorig jaar. Het telecombedrijf wil dat goedmaken met een eenmalig dubbel extraatje, een bonus in geld en de keuze tussen ecochecks ter waarde van €250 of twee verlofdagen. De bonus geldt enkel voor de kleine 10.000 werknemers van de NV Proximus. De telecomgroep had eind vorig jaar in totaal circa 11.650 mensen in dienst. En Proximus wil nog wat dingen kwijt. Het verkoopt een derde van zijn kunstwerken via het veilinghuis Christie's. Aanleiding is de sluiting van de twee Proximus-torens in de Brusselse Noordwijk voor renovatie en ook de halvering van de kantoorruimte in de toekomst. Dan moet er dus ook minder moois aan de muren hangen. Je kan onder meer bieden op werken van Andy Warhol en Dirk Braakman. Personeelsleden van Proximus kunnen tot juni trouwens ook al kleinere en, laten we zeggen, qua prijs ook toegankelijkere kunst aankopen. Daarmee zit deze de 7 erop, maar nog even dit. Het is weer awardtijd in podcastland. En de 7 is net als vorig jaar genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En dat in de categorie News and Politics. Vind je de 7 nog altijd heel goed? Help ons dan aan een prijs en stem op ons. Dat kan via belgianpodcastawards.be. Ik zet de link ook in de show notes. Je kan daar trouwens ook stemmen op de collega's van de Beursvoyeurs, Start to Imo, Wat dit land nodig heeft en De Ziel van Parijs. Allemaal podcasts van hier in huis. Alvast bedankt voor je stem. Voor nu een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Job van Nieuwenhoven vanop de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op De Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.